Welkom iedereen bij IT-bende 301 van vrijdag de 13e. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaver en mijn naam is Martin Broers. De rest zijn we is nog aan het connecten. Mogelijk komt er nog iemand anders online. Wat ik vandaag net op mijn radar zag is dat Google, wat ik nogal zorgelijk vind, is dat Google Code afgeschaft wordt. Dat is een soort plek waar programmeurs hun code en hun eindresultaat stallen, wat mensen dan kunnen downloaden. Dus dat is historische informatie van een aantal jaar code. En het is dus te hopen dat mensen dan hun code gaan verhuizen, want als ze dat niet doen, dan...
Wat bedoel je met voor code?
Nou, echt hun eindresultaat. Dus lips en stukjes... stukjes programma wat iedereen in de wereld gebruikt. En iedereen verwacht dat het eeuwig online blijft bij Google. Maar het staat dus niet in Google code. Omdat iedereen is naar GitHub overgestapt. En er is wel een porting tool gemaakt om Google code naar GitHub te exporteren. Alleen de vraag is natuurlijk of iedereen dat doet. Mensen die...
Ja, maar waarom denk je dat ze dat doen?
Ze geven zelf aan omdat er te veel spam is. Dus te weinig nuttige informatie en te veel kosten om het allemaal te onderhouden. Maar ja,
vergeet een hele belangrijke reden. Google zegt namelijk dat er voldoende alternatieven zijn, zoals GitHub en andere.
Ja, maar het is toch ernstig? Want het is sinds 2006 online. Als je in 2007 een of andere lip hebt geüpdate en je bent nu overleden of whatever. Die code is belangrijk, maar nu als je iemand moet die gaan porten, de eigenaar zelf moet hem nu gaan verhuizen naar een andere service. En het hele internet, alle links, alles, iedereen verwacht toch dat die het hoofddoel was toch dat die code een soort eeuwig bewaard bleef, zal ik maar zeggen, op een bepaalde plek waar iedereen erbij kon. Dat is toch het hoofddoel van Google Code.
It's nothing lasts forever.
Mm-hmm.
Ik bedoel, voor Google, wat heb je aan code uit 2006, Martin?
Heel
ik bedoel,
veel.
Het is nu 9 jaar oud.
Mm-hmm.
Dus het is zo goed als waardeloos.
Ja, want Zlib en zo uit 19, wat zal het zijn?
Mensen die nog steeds actief hun code onderhouden, mm-hmm. die zullen ook wel gaan verhuizen. Mm. Toch?
Ja, het zou kunnen, maar het is toch... Net als, hoe heet dat, geopages en zo. Het is toch een beetje, een beetje historie vernietigen. Want een deel van de projecten zal nooit naar GitHub worden getransporteerd. Of iemand moet nu gewoon actief zelf gewoon heel Google code overzetten. Waarom zou eigenlijk Google niet tegen GitHub zeggen, hier heb je 1 miljoen, we zetten heel Google code even over naar GitHub. Waarom moet iedereen zelf aan de slag? Voor een groot bedrijf als... Het is ook, qua opslag is het allemaal niet.
Dat lijkt mij ook niet, nee. Maar...
Is dat spammen zo moeizaam? Ik bedoel... Ja, een onzinnige dienst in de lucht houden, snap ik ook wel dat je dat killt, maar is het dat? Of is het...
Nou, ik denk
je
niet
kan
dat
het toch bevriezen.
Het gaat merken in zijn hostingkosten aan het eind van de maand, nee.
Nee, dus waarom zou je hem dan niet bevriezen? Je kan hem, ze gaan hem nu kan je al geen nieuwe projecten meer aanmaken sinds vandaag. Dus waarom zou je hem niet gewoon bevriezen vanaf vandaag? En dan zeggen van, nou oké, het was geen goed plan. En dan houden we hem nog 20 jaar houden we hem live. Ik bedoel, dan kan iedereen nog 20 jaar lang zijn oude DLL vinden voor zijn oude project.
Ja, ik begrijp jouw verhaal. Ik snap ook Google's verhaal, want het is niet het enige project wat ze hosten. En waar moet je dan de grens gaan trekken? Google is vrij rigoureus. Als bepaalde projecten in hun ogen niet meer rendabel zijn, dan...
Ja, trekken ze de stekker eruit. Het is net of je YouTube...
Eruit, ja,
YouTube, we zetten YouTube uit. Je kan over een half jaar geen YouTube filmen. Alles is weg.
Ah, YouTube.
Ja. Nee, maar ik bedoel, het is eigenlijk hetzelfde.
Hier of daar, toch?
Wat?
YouTube? Wordt er wel eens gebruikt hier of daar?
Ja. Ja, maar Google Code wordt ook gebruikt. Zeker die oude projecten.
Ik denk dat het
zijn projecten die zijn alleen aanwezig op Google Code.
Ja, ik weet niet precies waarom ze... Ik heb het verhaaltje gelezen en ik denk van, nou ja, goed, de reden die ze opgeven, die zijn denk ik redelijk valide. Mm-hmm. Mogelijk dat er meer dingen spelen die ze niet bekend maken.
Ik vind het niet redelijk valide om te zeggen dat spam het hoofddoel is en dan kunnen ze gewoon nu gewoon een locker opzetten.
Dat heb ik niet gelezen, merkwaardig genoeg. Maar het feit dat er genoeg alternatieven zijn, ik denk ook dat er niet zo heel erg veel gebruikt wordt. Het is een vrij kleine speler op dat gebied. Dus moet je dat dan in leven
zeggen
houden?
Dat het alleen maar abuse management was. Ja, ik kan me niet voorstellen dat je dan niet gewoon op read-only zet en dan de mensen die wel met waardering Google Code hebben gebruikt gewoon blijft servicen.
Ja, Martin, ik denk dat wij in een impasse geraakt zijn.
Mm-hmm. Ja. Oké, okay, jongens.
Haal ons eruit, Luc.
Wat gebeurt er allemaal nog verder? Want die code vind ik interessant. Wat gebeurt in de wereld? Volgende week begint Hannover Messe. We hebben natuurlijk afgelopen weken in Barcelona die mobiliteitsbeurs gehad. Mobile World Congress. En we hebben een Apple Watch. Dat wil zeggen, er is nu aangekondigd dat die op 24 april te koop is. Mm-hmm. Vinden jullie dat spannend of zeggen jullie van nou?
Nee, dat hele smartwatch gebeuren vind ik echt ongelooflijk dat mensen daar intrappen. Ten eerste, dat ding houdt het nog geen dag vol. Die smartwatch die gaat, wat was het, 14 uur mee of 18 uur?
Ja, dus, dat weet maar Bart, ik geloof eigenlijk wel in een watch met een SIM-kaart.
Heb je nou een godsnaam aan een ding om je pols, wat je heel goed ook met je smartphone zelf kunt doen. Dus waarom moet ik een tweede device, wat godskleren bijna €700 kost?
Nee, je bent een prutser. Je moet even 18.000 hebben met goud.
Ja oké.
En de goedkoopste kost 3,55. De goedkoopste van aluminium, de sportversie, kost maar 3,55 geloof ik in de States. Mm-hmm. Ja? Dus het valt...
In de States, zonder BTW.
Dat ja, en allemaal zonder...
Duur,
ja, nou, ik vond het ook een totaal tegenvallend ding in de zin... Men had verwacht dat er toch een aantal nieuwe functies zouden komen. Een soort, nou, dat ze nog wat leuk zouden bedenken. Maar in feite zijn er waarschijnlijk functies afgegaan. Aan de achterkant zit nog een sensor voor hartslag. Er was even sprake van dat die er niet op zou zitten, omdat het niet altijd doet. Maar schijnbaar hebben ze dus iets gevonden met een LED-sensor die het dan je hartslag...
Ik heb nog niet gehoord hoe de... Want er waren wat verbeteringen weer op interfacegebied. Het lijkt mij dat... interface het belangrijkste is voor zo'n watch, omdat het zo klein is, zou je dus een hele handige manier moeten bedenken om toch al je functies te kunnen uitvoeren. Nou,
ze zeggen dat ze dat doen via dat kroonwieltje. Hè? Dat is aan de zijkant zit een wieltje en daar kan je op drukken en draaien en daar kun je dus wat meer mee doen. Die interface zou beter moeten zijn, maar in zijn totaliteit biedt het ding dus geen functies die we niet kennen van concurrerende producten. Ze hebben een hele dure versie, zoals ik al zei, in goud. En dan is er een stalen versie en een aluminium versie. Maar wat biedt het ding echt? Wat anderen ook bieden, eigenlijk niks nieuws. Daar staat Apple op. En het is een duur ding. En je hebt de iPhone nodig. Dat is ook een op zich leuk natuurlijk voor Apple. Want er zijn heel veel iPhone gebruikers. Maar voor iemand die dus nieuw in de markt komt, die moet er dus een iPhone bij kopen. Hmm. Ik zie het niet echt als iets groots. Ik had van de aankondiging vorige week meer verwacht. Dus eigenlijk zei ze, nou, ding is er dan 24 april. En nog niet eens in Nederland, maar goed, dat komt er wel. Aan de andere kant hebben we wel weer wat hele leuke, nog dunnere en mooiere Macs uitgebracht. En daar is enorm veel kritiek op, omdat er in die nieuwe Mac zit maar een MacBook, wat is het? Zit maar één USB en dan nog een C, dus een kleine aansluiting. Dan gaan natuurlijk alle mensen gaan wel dingetjes leveren dat je daar meer van kan maken, maar die moet je gebruiken om op te laden. Dus als je oplaadt kun je niet extra muis of wat dan ook gebruiken. Of wat mensen vaak doen, tegelijk hun iPhone opladen terwijl ze de de MacBook aan het opladen zijn. Dus daar was heel veel kritiek op. Mm-hmm. Geen ports, geen
Maar ik ook niet echt heel handig klinkt. Lijkt me dat 2 of 3 toch wel fijn is inderdaad voor een muis en een telefoon en oplaad. Als de oplaad ook via USB gaat, dan zou je denken dat 3 toch wel het minimum moet zijn.
Ja, en ik bedoel de nieuwe generatie sextools of wat dan ook. Je kan er niks op aansluiten. En aan de andere kant wordt er gezegd, ja luister eens, toen de MacBook Air zo kwam zonder DVD-drive, zeiden mensen ook van, oh, dat is het einde, nou kan ik niet meer. En ja, we groeien natuurlijk naar een wereld waarin die DVD's niet meer nodig zijn. Want waar heb je nog DVD's voor nodig? Mm-hmm. Om DVD's te kijken, nou ja, dat kun je via Netflix, anders bij alle films kijken die je wil.
Nou ja, misschien hebben ze bedacht dat ze alles op een andere manier via Bluetooth of zo gaan met elkaar gaan praten. En dat we dus.
Als jij een gemiddelde computerzaak binnenloopt, zie je ook dat de meeste desktops geen DVD-station meer hebben. Mm-hmm. Geen optisch station meer hebben. Ook een hoop laptops hebben dat niet meer. Het wordt gewoon heel weinig gebruikt. De meeste installatieprogramma's worden tegenwoordig digitaal aangeboden, zijn te downloaden. Ja. Dus het is een beetje het einde verhaal daarvoor.
Ja, natuurlijk. Het is optioneel. En de update van je operating systeem kun je natuurlijk ook via het internet gaan krijgen. Ik neem aan dat de Windows 10 op die manier ook binnen gaat komen.
Mm-hmm. En het probleem is natuurlijk, een optisch station is ongelooflijk traag. Zeker als je dat vergelijkt met de internetsnelheden die je tegenwoordig hebt, maar ook externe harde schijven, zeker USB 3. Dan is, als ik een computer schoon installeer en ik doe dat vanaf een DVD, dan ben ik daar 2-3 keer zoveel tijd aan kwijt als wanneer ik even een
stick aanslaat.
Installatie ISO op een USB-stick zet.
Mm-hmm. Ja. Dus, de USB-stick is nu het alternatief daarvoor. Maar, en dat is eigenlijk een trend die ik de laatste weken zie. Ik heb een Windows 7 machine moeten kopen. Waarom? Omdat ik ooit betaald heb voor Adobe, zo'n hele set. Het was duur, daar heb ik nummers voor gekregen, dat is allemaal helemaal goed. Ik gebruik die software al heel lang en dan praat ik dus over nou, die hele set Adobe, Photoshop enzovoort. En als ik nu op een Windows, dat werkt niet op een Windows 8. Dus ik moet op een Windows 7 of ik moet overgaan op een abonnement. Mm-hmm. En dat is toch vrij duur.
Kun je niet in de instellingen zeggen, in compatibility mode? Kun je aangeven dat...
Ik heb van alles geprobeerd in Windows 8, maar het lukte mij niet. En bovendien, ik ben heel tevreden met Windows 7. En ik wil absoluut niet naar die abonnementsdingen. Maar er is natuurlijk een trend in de wereld om daar wel naartoe te gaan. En
ja, ik ben er ook niet zo kapot van. Ja.
En nu zien we plotseling Windows 10. Dat kun je gratis krijgen. En dat staat er heel lullig bij. En dat was een aankondiging een paar weken geleden. Voor het eerste jaar. Ja? Wat betekent dat? Gaan ze na een jaar Windows 10 geld voor vragen? Dat is voor mij niet duidelijk. Wat hebben jullie daarover begrepen?
Nee, daar heb ik ook heel weinig over gelezen. Ik ben er ook heel erg bang voor. Daar hebben we trouwens al eens eerder over gehad. Mm-hmm. Maar een week of maanden geleden. Dat viel mij toen ook op, die zin. En ik ben ook...
Ja. Dus je kunt gratis updaten van 7 en 8 en 8.1 en dat soort dingen. En dan ga je naar Windows 10. En iets anders wat mij bij Windows 10 opviel is dat ze zeggen, ja, we maken wel een aparte versie voor kleinere dingetjes, maar voor 8 inch, dat moet dan maar met Windows, met het grote. Nou, ik heb dus een apparaatje van 8 inch, een Acer Iconia, en daar kijk ik leuk films op, maar je kunt er echt verder niks doen, want het is allemaal te klein. En mijn vingertjes zijn te groot, en er zit geen sticky bij, of hoor je het, geen pennetje bij.
De vraag is natuurlijk of dat in aanmerking komt voor een gratis upgrade naar Windows 10.
Dat hebben ze gezegd, dat allemaal zou zijn.
Ja, dat is natuurlijk zo'n minderwaardige Windows 7 versie of zo.
Nee, daar zit gewoon een Windows 8.1 op dat ding. Maar dat is zo, ik kom er steeds meer achter dat ik in Windows 8 helemaal niks kan. En ik probeer dat ik heb een muis op aangesloten om iets meer te kunnen. Maar als ik word, ik heb nog steeds niet begrepen hoe ik een set, Dus meerdere files tegelijk kan verplaatsen. Dan ga ik zitten prutsen met mijn vingers. Ik kan het ook nergens vinden hoe ik het moet doen. Met een muis dit kan dat natuurlijk wel. Want dan heb je linker en rechter muisknop. Kun je nog allerlei dingen doen. Maar wil je dat met je vingers doen, dan kom je... Dus ik vind Windows 8 voor een tablet op die maat absoluut onbruikbaar. Ja? Maar nogmaals even terugkomen. Komt er een scheiding in mensen die zeggen, ik ben van de oude generatie, ik heb alles op mijn computer, wat erop staat, heb ik betaald, is voor mij. Of krijgen we een generatie die met Office 365 en waarschijnlijk dan Windows 10 waar je voor moet betalen. En wat we verder allemaal kunnen bedenken van Adobe en iedereen. Kortom, een abonnee model.
Ja, ik weet niet hoe ver. Ik zie hier bij grotere bedrijven, allerlei soorten grote bedrijven met heel veel werknemers, dat ze allemaal overstappen op dat soort Office 365 e-mail systemen. Dus dan hebben ze geen systeem meer nodig voor hun Exchange mail omgeving. En daar worden ze heel erg blij van. Maar ze betalen wel 10 tot 14 euro per maand per werknemer. Aan Microsoft voor de Office 365. Dus dat zal een rekensom zijn. Die ik weet niet of die wel heel gunstig is. Maar die in ieder geval besparen ze natuurlijk arbeidsloon uit aan systeembeheerders. Ga ik dan maar vanuit. Ik neem aan dat ze alsnog systeembeheerders ergens nodig hebben om hun printers torentjes te fixen. En hun pc's op alle bureaus neer te zetten. Of dat misschien ook ingehuurd wordt. Geen idee. Dus ik zie daar wel een trend dat de grotere bedrijven daarop overstappen. MKB heeft heel veel problemen met abonnementsvormen. Die denken, ja, waarom moeten wij zoveel betalen? 15 euro per werknemer per maand vinden sommige MKB'ers gewoon.
Nou ja, het is dan alleen voor Office. Maar als je dus wat ik zeg, Adobe neemt en nog een aantal programma's die je specifiek nodig kunt hebben. En we betalen ook over onze boekhoudsoftware natuurlijk op een bepaalde manier. Ja. Ook abonnement, dat heet dan onderhoud, maar dat zijn ook...
Wat virusscanners. Er zijn allerlei soorten dingen, zijn al in gang natuurlijk.
Ja, dus we zitten al vast aan een bedrag en dan ga je natuurlijk op een gegeven moment naar de situatie groeien dat je zegt, weet je wat, voor 50 euro per maand, de hardware krijg je gratis. Ja, dat hebben we met de telefoon gezien. Dan betaal maar 50 euro per maand. En dan mag je ieder jaar kan je een nieuw apparaatje komen halen. Want het maakt namelijk niet meer uit.
Nou, ik denk niet. Want dan zijn die gasten toch op een of andere manier verantwoordelijk voor die hardware. En dat is niet in hun belang, denk ik.
Nou ja, goed. Maar dan zullen er partijen komen als KPN of wie dan ook. Die zeggen, wij bieden dat allemaal als een pakket aan. Ik bedoel, dat zie ik absoluut komen. Waarom zou je dat niet doen?
Ja, nee, er zijn altijd instanties, soort verzekeringsmaatschappijen die dat allemaal wegverzekeren en doen.
Ja, maar waarom zou KPN bijvoorbeeld dat niet doen? Ja, ze verkopen je nu ook een iPhone 6.
Ja, die krijgen zo'n kastje net als ze voor in Frankrijk vroeger hadden. Wat voor telefoonboeken op te zoeken. Ja, ja. En dan van een moderne versie.
Ja, maar het gaat toch allemaal om thin clients. Ik bedoel, je kunt in een apparaatje kun je van alles stoppen. Maar wat je dus gebruikt dan. Ik weet het niet. Ik vind dus dat allemaal. Ik voorzie een scheiding in de markt. Maar het kan best zijn dat ik weer aan de kant van de conservatieve oude lullen sta. Die nog van WordStar geloven. Ja?
Want nee, daar staat... Luc. Jij toch niet?
Ja, nee, maar ik denk ook LibreOffice zal voor particulieren zeker. Maar ook sommige MKB. Maar ik weet dus niet wat de grote bedrijven gaan doen. Als die allemaal... Office 365 komt het misschien vanaf boven toch het MKB in, zal ik maar zeggen. Als het maar massaal genoeg is, is het natuurlijk ook interessant voor het MKB om dat te gaan doen.
Nee, het heeft ook allemaal met een denken te maken. Ik heb nou toch een aantal, ik ben een boek aan het schrijven met een aantal hoogleraar. En die vinden allemaal, en dat hebben ze niet in de gaten, dat ze maar zomaar plaatjes van het internet kunnen rukken en in het boek kunnen stoppen. Ja, en er zijn regels voor. En in Nederland kan je dat nog doen als je er dan kritisch over wat zegt. Van nou, ik vind dit plaatje heel goed of het is een mooi voorbeeld van en dat soort dingen. En, maar je kunt dat niet zomaar doen zonder verwijzing plaatjes gaan doen. En dat begrip verdwijnt. Alles wat op het internet is gratis. Je betaalt daar maar mee, dan moet je verder niet zeuren. En dat hebben we natuurlijk voor muziek al met Spotify. Maar je zou dat ook voor plaatjes kunnen hebben. Dat op een gegeven moment er gewoon een instantie komt. Zoals een soort Buma stemradio. Nou, iedereen betalen en... Dan mag je gebruiken wat je wil. Er zijn veranderingen aan de gang waarvan ik denk, gaan we de goede kant uit of worden we allemaal maar sukkers. Maar goed, even nog wat anders. Netneutraliteit, hè, dat is de afgelopen maanden natuurlijk allemaal aan de orde geweest.
Ja, we hebben het niet zo erg behandeld, want het is ondertussen ook een beetje... Niet zo. Het is, het is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp, maar het is ook wel, er wordt veel over geneuzeld.
Ja, dat weet ik wel. Maar je ziet dat er in Europa, er is net weer een uitspraak geweest van een rechter over de bewaarplicht. En dat heeft daar toch allemaal mee te maken. Wat privacy en netneutraliteit.
Dat hoeven ze. Google met het Google Code project heeft aangetoond dat je alles gewoon mag wegpleuren.
Bijvoorbeeld, ook dat. Maar dat is inderdaad, het wordt een nutsvoorziening. Niemand heeft voorrang, iedereen mag erop. Of dat in de praktijk gaat gebeuren. Maar dat is toch wel een heel duidelijke uitspraak waar nu ook, ik geloof, de Senaat in mee is gegaan. En de FCC heeft dat doorgedrukt. Die FCC wordt benoemd door de president, de voorzitter en de leden daarvan. Dus dat is doorgedrukt. Dat is een belangrijke uitspraak. Nu gaat dat wel, zegt men, naar de Hoge Raad toe. Want is dat nou wel handig voor de Netflix van deze wereld en de KMA's en dat soort dingen? Mm-hmm. Ik vind het wel een trend, toch, dat internet vrij moet zijn, in redelijke mate privacy moet beschermen. En het is een basisvoorziening. Ja. En dan wou ik één ding. Ik was van de week in Duitsland. Ja, ik woon ook in Duitsland, maar ik was in Duitsland ergens. En daar was ik met iemand en die moest e-mailen. En dat lukte toch maar niet. En dat lukte toch maar niet. Wat was er aan de hand? Haar Outlook werkte niet. Mm-hmm. Nou, toen herinner ik me dat hij ook hier niet werkt. En ik doe dus alles via webmail. Dat is heel beperkt, want dan heb je beperkingen qua filegrootte. Daar gebruik je dan weer Skype voor of transfer, wat dan ook, weer transfer. Maar wat blijkt inderdaad, in Duitsland mag je niet e-mailen vanuit je Outlook. Als je niet even de lokale, hoe noem je dat, mailserver inschakelt. Hè? Je zit op een netwerk van iemand en dan moet je dus die mailserver gebruiken. Waarom dit?
Nee, maar dat is gewoon een algemene beperking die niet landt. Die komt niet door Duitsland. Die komt gewoon doordat het protocol SMTP geen authenticatie heeft. En de manier om spam te voorkomen en allerlei andere ongrijn van mensen die misbruik maken van de SMTP-server van jouw provider is dat bijvoorbeeld, stel je zit bij KPN en je hebt de KPN SMTP-server ingesteld in Outlook. En je gaat naar een andere, je gaat opeens via Ziggo, je gaat via Ziggo mailen, dan, of je gaat in een Ziggo-netwerk werken, dan kan je niet meer mail versturen, omdat je de SMTP-server van KPN zegt, ja, maar dit IP-nummer is geen...
Nee, ik begrijp de achtergrond.
Dat heeft dus niks met Duitsland te maken.
Maar oké, dat is dus overal, maar ik heb nooit gerealiseerd dat een ernstige beperking was als ik in Afrika wil gaan wonen.
Nee, kijk, tegenwoordig moet je, als je dan waar jij over praat, praat eigenlijk over legacy. Want je moet eigenlijk altijd via SSL je mail wegsturen. Dus wat jij doet is plain text via SMTP voor iedereen leesbaar de mail wegsturen. Maar in 2015 moet je je mails versturen via HTTPS.
Dat begrijp ik. Dat is als ik Gmail doe en Hotmail.
Ja,
en
maar als je dus via HTTPS vanaf je Ziggo-netwerk naar KPN met je naam en wachtwoord via de SMTP-server van KPN je mail verstuurt, dan zegt KPN, oh, dit is geauthenticeerd HTTPS-user, en dan gaat het zo weg. En dan kan je dus in de hele wereld kan je gewoon je mail versturen. Op alle netwerken, in Duitsland, in Timbuktu.
Dus jij zegt, de mevrouw die bij mij ding is, ik moet... dat gaat gewoon via Outlook. Moet ik dan iets anders doen?
Je moet een andere SMTP-server, of in ieder geval een HTTPS-SMTP-server van je eigen provider instellen.
Oké, goed. Nou ja, goed, dat hebben we niet gedaan. Ja. En het is even lastig en ik kan het ook wel via webserver. Mm-hmm. Wat verder deze week? Wat is er allemaal aan techniek? Je krijgt eindeloos... e-mails binnen van de Hannover Messe en ook van allerlei andere organisaties die zich bezighouden met smart cities en smart bedrijven. En we zijn helemaal smart. Ik bedoel, het is een soort gekte dat mensen denken dat een soort nieuw modewoord. Ja. Smart City en ja, goed. En alle steden doen eraan mee en de hele Hannover Messe schijnt er vol mee te zitten. Met smart seminars en je moet allemaal smart worden. Is dat een stap vooruit of is dat gewoon een nieuw modewoord?
Nou, ik denk dat het een nieuw modewoord is. We zijn volgens mij nog helemaal niet daar. Dat gaat veel langzamer dan dat we nu opeens dit jaar overstappen op alles smart. Dat geloof ik niet. We gaan eerst maar eens Windows 10 doen straks. Dit jaar. Maar als de Windows users, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En we gaan volgens mij niet echt heel actief bezig. We gaan vast niet onder de kerstboom opeens allemaal smart stofzuigers met IP-aansluiting krijgen en zo. Ik denk dat dat heel langzaam gaat. Dus dat zal wel gebeuren. In de koelkasten met IP-aansluiting en weet ik veel, whatever.
Dus dat kunnen we wegzetten bij zeg maar 3D-televisie van een paar jaar geleden. En toen zouden we allemaal mobiel gaan doen op onze telefoons. En dat is via achterdeur, via Netflix wel weer ook weer gekomen. Virtual reality, wat de Google Glass, wat even door de knieën is gezakt. Waar ik weinig meer over hoor. En we denken dus misschien wel dat ook de watches ook zoiets zullen zijn. Gewoon
vergeten. Ja, ik denk nog steeds zelf voor mezelf. Ik zou wel een goede watch willen hebben met een simkaart erin en mijn telefoon willen dumpen. Maar, en ik denk dat er ook beroepen zijn die heel erg blij worden van niet met een telefoon rondsjouwen. Dus ik denk dat daar misschien nog een... Ja, als iemand dat goed doet met de interface en alles, zou daar in mijn optiek nog wel iets gescoord kunnen worden. Hele verpleeghuizen met artsen en verpleegsters en weet ik veel, whatever, die weten niet eens waar ze hun telefoon moeten laten, zal ik maar zeggen.
Nee, maar het probleem is de batterij. Mm-hmm. En zeker als je er ook mee wil gaan bellen, of andere dingen mee gaat doen, dan gaat de batterij natuurlijk nog sneller leeg. Ik snap het wel. Het is, aan de ene kant wordt de telefoon steeds groter, omdat het scherm te klein is, je kunt er eigenlijk niet op werken. En we beginnen langzamerhand met een baksteen in onze, qua formaat, niet qua dikte, maar qua lengte en breedte, in onze broekzak te lopen. En mensen willen kleiner, dus gaan we daar naar zo'n smartwatch. Maar ja, dus ja. We gaan heen en weer, groter en kleiner.
Nou, het vreemde is in 19... Wanneer zal dat geweest zijn? In 86 liep ik in Amerika aan tegen een bedrijf wat toen al de computer in een horloge wilde stoppen. Mm-hmm. Daar heb ik nog eens een keer €10.000 geïnvesteerd. Dat was mijn poging om mee te doen met het grote geld en allemaal dingen. Dat ze toen gewoon in aandelen Microsoft moeten zetten. Ik weet nog wel, dat was het 86, toen ging Microsoft naar de beurs en ik stond erbij. En die mensen gingen daar allemaal geld, ze waren helemaal wild en zo. En de mensen die het toen gedaan hebben, die er toen 10.000 in hebben gestoken, die hebben nu 1 miljoen of zo, dus jammer. Maar in ieder geval, ik was daar met die mensen en het was volstrekt duidelijk dat de band de batterij moest worden. Ja, daar had iedereen het toen al over. Van ja, dat kan niet anders. Je moet die band, dat is toch een vrij groot ding. Die kan je vrij dik maken en die kan je plat maken. Dat moet je de batterij zijn. En nu zie ik dat ding van Apple. En daar kun je nog verschillende bandjes bij krijgen ook. Maar geen batterijband. Mm-hmm. Is dat een business voor een van ons? De batterijband voor de Apple?
En, als een extra band. Om via een aansluitingtje dat ding te voeden.
Nou, om gewoon extra batterijkracht in die band te stoppen. Mm-hmm. Ja, die zal wel weer geen aansluiting zitten dan. Maar dat zou je dus denken, dat het meest logische. Ja, ik bedoel, mensen hebben stalen banden, die zijn heel dik en zo. En van plastic. En nou, goed, daar kun je dus, bij wijze van spreken, met mijn visie kun je dan een extra dikke band krijgen. Voor mensen die wel bijvoorbeeld 2 dagen zouden willen werken met hun telefoon.
Nou, daar zijn natuurlijk, je kan toch op die band of in die band toch nieuwe accu's klikken. Of je kan daar toch dingen voor bedenken.
Ja, maar dan moet je dus een truc hebben om dat in de telefoon te krijgen. Mm-hmm. En dat, de hoop zou dus zijn dat Apple daaraan gedacht heeft. En aan de zijkant nog een klein dingetje heeft gedaan. Maar goed, dus ook over die watch zijn de vragen. Is dat ding waterdicht? Kan je ermee zwemmen? En meer van dat soort zaken, ja? Goed, nou even wat anders. Ja. Hebben jullie al glasvezel?
Nee.
Nee? Oké, okay, nou in Duitsland zijn ze nu groot bezig met glasvezel.
Ik wil glasvezel, maar ze komen steeds niet in de buurt. In de binnenstad van Amsterdam hebben ze gewoon, dat is geen markt voor glasvezel. En het bedrijf waar we hier zitten, zit aan de rand van een industrieterrein waar nog steeds helemaal geen glasvezel is.
Nou ja,
zeg. Maar zit je dan op de kabel nu of zit je op een DSL-verbinding?
Zit op een DSL-verbinding. Of eigenlijk dus een VDSL-verbinding. Dus het wordt langzaamaan iets sneller. Dus KPN is wel ook overal in plaats van ADSL, VDSL aan het uitrollen. Om toch met de snelheid van de concurrent mee te gaan. Maar ja.
Waar kom je dan? Kom je dan op 20, 30, 40?
40 down en ik weet niet meer wat up.
Ja, ja.
Ik zal bepalen.
Daar is natuurlijk een kwestie over. Hè, dat DSL, dus dat oude koperen rotkabeltje van die telefoon. Dat heeft beperkingen. Dat heeft niet de bandbreedte. Terwijl kabel, en dat weten we, als je dat helemaal
niet... Daar krijg je 180 in plaats van 40. Voor dezelfde prijs.
Veel verder komen. Ja. He, want die capaciteit van die coax, die is eigenlijk heel groot. Vooral als je er geen analoge rotzooi meer over hoeft te doen. Dus geen ouderwetse televisie en radio. Dan kun je daar ongelooflijk hoeveelheden data overheen pompen. En een tweede is dat net eigenlijk vrij goed verglaasd is naar de kernpunten. Dus het is niet zo dat die coax helemaal tot aan de centrale doorloopt. Die gaat naar de buurtcentrale en dat is redelijk geregeld. Maar dat is dus een kwestie van hoe ga je nu op dit moment... naar de verre buitenboeren, de mensen op het platteland, ook snel internet brengen.
Nou, ik moet zeggen, ik ken een heleboel mensen die ergens in the middle of nowhere een boerderij wonen. Die hebben allemaal glas.
Ja, want de manier, kijk, als je gaat graven, dan is glas heel goedkoop eigenlijk. En dan praat je over...
Oude techniek in de grond leggen, toch?
Nee, ja, dus raar genoeg zijn op dat hele kleine dorpjes helemaal verglaasd met gigantische snelheden. En dus plekken zoals hier vlakbij een industrieterrein, hele industrieterreinen, zijn niet verglaasd.
Nee, maar dat komt omdat, laten we zeggen, een ver boer, daar kun je voor €400 per 100 meter, dus dat is echt heel weinig, kun je glas leggen. Je hoeft alleen maar een sleufje te trekken. En omdat die glasvezelkabel niet... Daar hoef je eigenlijk verder weinig mee te doen. Je moet zorgen dat je niet doorknipt of zo. Dan wordt het duur. Maar je kunt er vrij grote afstanden mee doen. En het werkt goed. Het is goedkoop om te leggen. Je hoeft niet eens een grote sleuvengraver te hebben. En dan zijn de prijzen heel gering. Ik heb laatst voor iemand uitgerekend dat je heel Gelderland... He, dus die boeren die nog niet gedaan zijn, voor 40 miljoen kun je daar glasvezel naartoe brengen. Mm-hmm. Maar glasvezel in de steden, ja, daar moeten allemaal verdeelkasten en dat soort dingen.
De straat moet open.
Ja, de straat moet open. En de ellende is, als je dus op een gegeven moment aan het eind van de kabel bent, dan moet er zo'n kastje komen, want al die dingen aan elkaar geprutst worden. Dat is niet zo eenvoudig als het gaat om dikke bundels met glas. Dat moet allemaal, nou ja, dat moet in een kastje... Kun je wel weer begraven, maar dat zijn de kwetsbare plekken. De overgangen naar de nieuwe dingen. Maar het voordeel van glasvezel is natuurlijk dat je daar tot Sint-Jutemus nog kunt uitbreiden. Want we werken nu met één kleur lasers. Maar je kan, dat weten we, ook met een tweede kleur gaan werken of een derde kleur. En dat je, dus daar zit nog een heleboel ruimte in om snel internet te doen. Alleen de vraag is, wat doen we met internet van... Ik begrijp, als je een bedrijf hebt en je hebt 10 mensen daar werken, dan is 40 megabit gemiddeld 4 megabits per seconde. Dus daar kan je niet zo vreselijk veel mee doen. Mm-hmm. Maar merk je dat nou in je gebruik? Ik bedoel, voor films en zo is het lastig. Maar
als computerbedrijf merken wij natuurlijk wel van alles. Ik vraag speciaal nu we de podcast opnemen of we niet even gigantische dingen gaan uploaden of zo natuurlijk. Just to be sure. Want
ja, als je 10 pc's hebt die je moet gaan installeren en gaan updaten, dat trekt zo'n lijn ook wel dicht.
Ja, nee, dat gebeurt nu ook.
Ja, dus dat zijn technische handelingen, maar een gewoon bedrijf doet toch, ja, hoewel.
Je krijgt ook steeds meer remote werkers, toch wel. En hun snelheid is afhankelijk van de upload van het bedrijf. En omdat VDSL en ADSL asynchroon is, is de upload dus juist de traagste factor. Dus wat bedrijven eigenlijk het meest tegenaan lopen in wat ik zie is dat de upload te langzaam is voor de remote werkers.
Ja, ja.
En ja, dat begint natuurlijk dan een beetje vervelend te worden.
Okay, maar dan heb je dus kabel nodig. Heb je daar geen kabelnet liggen? Het ouderwetse kabeltelevisie?
Nee, ook niet. Dus we zijn helemaal in de. Ja, we kunnen iets laten graven voor. Voor nu sinds kort acceptabele prijs van €1800 eigen graafkosten of zo. En dan een normaal abonnement. Dus het begint ergens op te lijken. Dus we zouden binnenkort eens onze portemonnee kunnen trekken. Maar aan de andere kant denk ik, als we wachten, dan komt het ook vanzelf goed.
Ja, ja. Oké, okay, nou ja, goed.
Maar vroeger was die prijs aanzienlijk duurder. Dus het begint. Zelf een kabel naar je pand trekken begint steeds interessanter te worden. Je hebt een bedrijf Xenosite die op een of andere manier, volgens mij leggen ze af en toe gewoon glas wat helemaal niemand anders kan of zo. Dus als je een offerte aanvraagt bij allerlei bedrijven, dan kan er ongeveer niks. Heel vaak merk ik dat. En dan vraag je bij Xenosite en dan komt er gewoon iemand die een kabel onder de weg doorspuit. En dan wordt het alsnog gewoon geregeld. Dus ik weet niet wat daar gebeurt. Of dat er illegaal glas eigenlijk gewoon een beetje met de regels schuiven. Maar een aantal bedrijven die ik ken is via Xenosite op glas overgegaan. Terwijl andere bedrijven zeiden dat kan niet.
Oké, okay, goed.
Voor de rest niks met Xenosite. Dit is geen reclame. Maar ik vond het,
okay.
Vond het wel interessant.
Even vanuit het veld. Welke maat laptops en notebooks kopen mensen op het moment? Praten we over dingetjes van 11 inch, 15 inch, 18 inch? Zie je nog mensen die echt die hele grote dingen kopen?
17 inch voor particulieren is wel nog steeds, voor op de keukentafel is nog steeds wel een maat die natuurlijk gewaardeerd wordt. Zakelijk wordt heel veel 15 inch gekocht, omdat het natuurlijk gewoon in je handbagage past. En mensen toch af en toe eens rondreizen, zakelijk gezien, met een laptop. En ja, zo'n heel groot ding is dan ook niet handig. Ik zie nu een trend. Maar ik weet niet of die doorzet. Want ik heb een aantal notebooks waar standaard 4G binnenin. Dus een chipje, een 4G-chipje in de notebook geschoven wordt. Zodat het notebook gewoon altijd internet heeft. Net als een iPad, zal ik maar zeggen. Dus dat dus echt het notebook ook uitgerust wordt met een 4G-chip. Dat je dus overal waar je komt zonder na te denken kan internetten. Dat is wat ik nu zie. Ik weet niet hoe erg dat door zal zetten.
Maar zijn er mensen die. Is er vraag naar zeg maar 15 inch touchscreen laptops?
Nee. Touchscreen is nul vraag naar. Het is dus wel. Die 4G laptops voor onderweg en zo, dat zijn wel soms notebooks van in de range van €1300 tot €1700. En die lijken gewoon helemaal zakelijk gezien lijkt dat niet echt een issue te zijn of zo. Die worden gewoon graag aangeschaft.
Oké.
SSD's erin, 4G chip erin. Maar ja, ik weet niet, dat zijn zulke golven die steeds optreden, dat ik niet weet wat dat doet. Ik zie wel dat er lijkt wel een soort langzaam afname van, of een afwachten van wat er nu gaat gebeuren of zo. Het lijkt wel alsof de aantal machines omlaag gaat op dit moment. Dus dat kan komen doordat dat het nu al zomer is, of omdat de economie nu slecht gaat, of omdat Windows 10 eraan komt. Maar ik zie een daling in
de afzet.
Ja, in de afzet.
Nou, en is dat, je zou kunnen zeggen, is Windows 10 wachten, maar ik bedoel, als ik de politieke verhalen, maar we hebben natuurlijk verkiezingen in dienst, vorige week was het plotseling, de economie doet het weer helemaal zo goed, en dan ga je vragen, ja, geef me wat cijfers, of dat ding. En dan blijkt dat Centrale Planbureau en de banken en zo daar eigenlijk erg braaf volgen wat meneer Rutte wil horen. Ik vond, en dat heb ik de laatste tijd meer gemerkt, dat het CPB en de cijferjongens eigenlijk de cijfers leveren die uitkomen voor de heren in Den Haag.
Mm-hmm.
Dat is erg gevaarlijk. Er was ook zo'n onderzoek over de gevolgen van wat je deed als je vrouwen minder ging betalen en zo. En dat soort dingen. Het kwam allemaal erg goed uit. Voor een politiek die op dit moment met de PvdA en de VVD gaat het buitengewoon slecht. En men moet het dan hebben van de opkomst van D66 als nieuwe coalitiepartner. Ja, dat geldt in Nederland. Misschien dat daar door de mensen wat onrustig zijn. Wat gaat er gebeuren als bijvoorbeeld het kabinet zou vallen?
Mm-hmm.
Denk je dat dat meespeelt voor ondernemers?
Nee, eerlijk gezegd niet.
Niet voor kleine ondernemers?
Niet voor kleine ondernemers.
Maar
ik denk dat er toch een soort afwachting is van gaat het nu echt goed met de economie? Gaat inderdaad Windows 10 vanuit IT gezien? Of tenminste vanuit computerland denk ik dat er een soort afwachtende houding ergens is ontstaan of zo. Van ja, we krijgen binnenkort dus Windows 10 en waarom zouden we nu wat doen?
Ja. Er zijn de laatste tijd wat onderzoeken gedaan dat men de politiek totaal niet meer vertrouwt. En dan blijkt ook allerlei ministers weg te moeten. En plotseling 4,7 miljoen in bonnetjes toestanden. Ja. Mm-hmm. Maar gaat dat gelijk op met een wantrouwen in bijvoorbeeld Microsoft, Google, Facebook? Is dat een algeheel wantrouwen in instanties?
Ik weet het niet. Het helpt niet als je de hele tijd maar dingen uitzet als zijnde Google. Dat geeft geen vertrouwen.
Oh, Martin.
Ik vind het gewoon belachelijk dat ze Google Code
dat is het niet. Maar je leest natuurlijk over Google. En waar plicht zus en dit wel. En nu kwam er weer uit dat geloof de CIA in alle iMacs of iPad, iPhones en een achterdeurtje had gebouwd. En dat soort dingen. We vertrouwen niemand meer. En dat is dus in de politiek duidelijk. En daar vinden we ook de bewijzen dat dat terecht is. En ook in de computerwereld vinden we steeds bewijzen dat het allemaal niet klopt. Dat zou niet kunnen leiden dat mensen wat huiverig zijn en zeggen, nou, ik blijf even op mijn centen zitten.
Ja, wij hebben al eerder in deze podcast gezegd dat hele cloud en modern doen ook van trust afhankelijk is. Dus als er geen trust is, komt er ook geen cloud. En dat is dus een moeizaam proces. Er moet dus een soort trust worden opgebouwd dat wat we in de cloud zetten, dat blijft. Je had het over je boekhouding, maar als je dus in je Google boekhouding je boekhouding doet en je moet het 7 jaar bewaren, dan moet het blijven. Het moet in de cloud gehost blijven.
Ja, maar ik laat me zeggen dan even uit mijn persoonlijke ervaring. Ik zit hier op niet een hele snelle ding en dat gaat via Duitsland. Maar ik heb toch heel vaak dat ik Google niet kan bereiken en andere websites wel. Of dat mijn e-mail provider, Vuurwerk, het is een deel van Tele 2, een soort halve dochtertje, dat die gewoon een paar uur uit de lucht zijn. Of ik kan ze in ieder geval niet bereiken. En dan ga ik naar een andere computer in huis en die doet het ook niet. En dan na een paar uur is het weer wel daar. Nou, stel dat je dus een
wat ik je adviseer is om de website Down for Me te gebruiken. Google daar maar eens op. Dan kun je namelijk heel snel even een adres intikken. En dan kun je zien of jij de enige bent die je niet kunt bereiken. Of dat het een wereldwijd probleem is.
Oké, maar goed, ik zie dat dus. En ik check dat niet iedere keer. Want ik heb gemerkt dat dat dan wel weer goed komt. Mm-hmm. En ze zijn ook de straat bezig met die glasvezel. Dus ik verwacht iedere dag dat er ook problemen gaan komen. Want ze gaan dat aansluiten. Maar dan gaat iemand steekt de verkeerde schop in de verkeerde hoopje zand. Dus prima, maar ik heb er niet veel vertrouwen in. En stel nou dat ik via mijn smartwatch verbonden ben met mijn hartspecialist. Ja, vind ik het toch lullig dat ik dan een paar uur per dag dat er wel eens wat misgaat.
Mm-hmm.
Ja, we gaan allemaal die dingen doen. Ook wat dat betreft hoor ik al heel veel mensen, de media staan er vol. Mensen die zeer ontevreden zijn over wat er in de zorg gebeurt. En ik vind het wel weer onbegrijpelijk dat eigenlijk een operatie waarbij zeg maar het verdelen van het geld via de een naar de ander zou gaan. En dan zou je toch denken dat is een kwestie van een database omzetten en ergens een vinkje doen. Dat dus niet werkt. De mensen zijn zeer ontevreden over die zorgovergang. En beginnen nu vragen te stellen. En mijn vraag, en daar hoor ik geen antwoord op, is van, Jezus, als we nou zoveel tienduizenden ambtenaren in Den Haag overbodig hebben gemaakt, omdat we de gemeentes die dat hebben moeten doen, dan moet ik toch daar, dan moeten er toch gebouwen leegkomen of zo in Den Haag. Dan moet ik toch ergens demonstraties zien van ontslagen ambtenaren in de zorgsector. Maar ik hoor helemaal niks. Dus gaan we daar nou wat mee besparen of gaan we daar niet mee besparen? Dat soort verhalen leven bij de mensen, wekken een algeheel wantrouwen in de overheid, in de technologie. Dat is toch ook een kwestie van ICT, dat die overgang van de zorg moet geregeld worden met contracten. Maar daarna moet het toch gewoon helemaal snel kunnen. Nee, dat lukt dus niet. Mm-hmm. Zijn de mensen een beetje wantrouwig? Of zijn we, zoals je gezegd, het mooie weer. We gaan gewoon kijken wat er in september 2015 weer gaat gebeuren in de zaak.
Ja, ik heb af en toe het idee dat speelt. Andere problemen, want je hebt het nu over zorg. Als je als automatiseerder of als je aan de zijlijn kijkt, dan heb je bijvoorbeeld een NEN, even als voorbeeld. Je hebt een NEN 7510 en een NEN 7513 norm, die door de overheid volgens mij geadviseerd worden om toe te passen op alle gegevens die je uitwisselt. En als je dus praat met mensen die in verpleeghuizen of in dat soort instanties die verantwoordelijk zijn voor persoonlijke gegevens van mensen en zo. En je zegt, ja, daar zijn officiële, als je je houdt aan deze twee netnormen dan, en je past die 100% toe, dan heb je eigenlijk wel een goed concept neergezet, zou ik maar zeggen. Dus dan hebben mensen nog nooit van die NEN-norm gehoord. De mensen die eigenlijk dagelijks mee zouden moeten werken, die hebben niet van de NEN-norm gehoord. Ja, daar verbaas ik me dan over. Dus in dat soort zorginstanties is van alles mis. Ik als automatiseerder snap ik, want dat je moet bij de basis beginnen. Dus je moet beginnen bij wat spreken we met elkaar af, wat acceptabel is om uit te wisselen en open te zetten en inzichtelijk te maken via zo'n intranet. En of het down is, als het jouw hartdingetje down is, dat staat niet in de NEN-ding, maar het staat in ieder geval wel. Of ik ook in jouw hartfilmpje mag kijken. En dat wordt allemaal, dat is allemaal, daar zijn hele slimme koppen mee bezig geweest. En die hebben volgens mij een redelijk goed voorstel neergezet. Alleen de mensen die er echt mee moeten werken, die hebben er nog nooit van gehoord.
Nee, dus wat je zegt is, het kwaliteitsdenken is niet helemaal goed doorgevoerd op alle niveaus.
Nee. Zeker.
En daar was toch het idee van die NEN-normen, dat je kon zeggen, nee, je hebt over de hele linie van productontwerp tot dienstverlening zit het allemaal goed in elkaar. Maar dat werkt dus niet. En dat zie je bij de overheid natuurlijk heel hard aankomen, hè, die hele zorgontwikkeling.
De overheid die heeft eigenlijk wel gezegd voor de zorg, ga in godsnaam naar die NEN-norm kijken.
Ja, ja.
Maar ja, de zorg heeft vervolgens nog nooit van de NEN-norm gehoord, lijkt het af en toe wel.
Oh, ja.
Dus ja, wie is daar fout? De overheid geeft volgens mij vrij duidelijk aan.
Ja.
Nou, ik zie dat op allerlei andere vlakken ook gebeuren. En ik ben niet degene die dat gaat oplossen. Maar...
Goh. En waar ga je dan op stemmen? Want nou moeten we stemmen. En vanuit de ICT...
Heb je de stemwijzer wel gedaan?
Nee, heb ik niet gedaan. Dat zijn allemaal al opgezette dingen. Dat is,
die vragen dat zijn echt heel bizar.
Dat het corrupt is. Ja?
Maar de vragen zijn niet eens. Als je er uit logica-overweging naar kijkt, kan je ze eigenlijk zowat al niet beantwoorden. Of als je uit logica-overwegingen naar kijkt, kan je altijd bijvoorbeeld eentje, kan je geloof ik altijd alleen maar met mee eens beantwoorden. Want anders is het onlogisch.
Ja, nou, ik heb wel eens met die... Als politieke partij ook geprobeerd in zo'n stemwijzer wat invloed uit te oefenen en daar mee te doen. Mm-hmm. Maar het was eigenlijk, het werd gemaakt door mensen waarvan ik dacht, die waren, zeker in Amsterdam toen, die waren nogal op de hand van de PvdA. En nee, ik vond het als ik heel hard moet zeggen, een corrupte club die gesubsidieerd werd door de overheid om dat te maken en dus altijd naar de macht likte. Mm-hmm. Ja. En ja, wat, ik bedoel, wat dat betreft gaan we dus zien, gaan we bij de verkiezingen zien hoe de mensen doen. En ik zou het niet weten, als een beetje progressief mens, gaan mensen, denk ik, misschien D66 stemmen of GroenLinks, komt wat terug. Maar ja, ik zou het niet weten. Er is niet een partij gekomen, noem maar wat, ICT vooruit of progressief zonder conservatief. Ik heb geen idee. Ik wou het even wat zeggen. Ik zag net dat Intel ook heeft aangegeven dat ze hun vooruitzicht een beetje bijgesteld hebben. Juist ook omdat de PC-sales niet aantrekken. En dat, Martin, dat concludeer jij dus ook uit de markt op dit moment. Ja. Het gaat niet helemaal goed.
Nou ja, ik weet niet of dat niet goed is. Ik bedoel, het is misschien gewoon even een inderdaad een pauze en rustig aan en wachten tot we... Windows 10 komt eraan, laten we even nu geen investeringen doen. Blijkbaar kan je Windows 7 machines en Windows 8.1 machines upgraden naar Windows 10. Misschien hoef je dan geen nieuwe hardware te kopen. Misschien werkt het gewoon soepel met oude hardware. Volgens mij is iedereen een beetje in die even wat zich erin verdiept, die denkt van nou...
Laat maar.
Ja, het is in de praktijk vind ik, maar ik weet niet hoe jij erover denkt Bart, maar als ik een Windows 7 machine voorzie van Windows 8.1, wordt die soepeler en sneller van.
En ja, dat is ook mijn ervaring.
Omdat die trend blijkbaar speelt, en heel veel mensen waarschijnlijk dat gevoel hebben... Denken mensen misschien, ja, nou, misschien als ik Windows 10 krijg voor mijn oude hardware, dan hoef ik voorlopig, kan ik in plaats van 3 jaar, kan ik 6 jaar met mijn hardware doen.
Ja, totdat dat eerste jaar voorbij is en je wordt mensen gaan betalen voor je Windows.
Ja, maar dat is vanuit Intel en vanuit hardware dan toch?
Nou, dan maar een nieuwe PC.
Ja, maar ik bedoel, waarom zou je dan nieuwe hardware nemen?
Omdat je €100 moet gaan betalen voor Windows. Of weet ik veel wat. Nee, hoor, kun je net een nieuwe PC kopen.
Het gaat alleen tot
4, 5 jaar oud is.
Het gaat gewoon af en toe €10 kosten voor een update.
Ja, ik weet het niet. Apple die doet dat ook al gratis tegenwoordig. Met zijn OS X.
Ja.
Zou kunnen.
Ja, Apple ziet daar een
en ik denk dat zij het slim spelen. Omdat zij updates uitbrengen. Die dan blijkt op oude hardware niet meer te draaien. Dus dan moeten mensen weer €1200 voor een overpriced... underachieving laptop neerleggen.
Ja. Maar Martin, je maakt een andere opmerking. Je zei mensen zijn niet geïnteresseerd in touch voor een zakelijke toepassing.
Mm-hmm.
Dat is niet helemaal waar voor point of sale en restaurants. Dus dan werkt het allemaal prima. En als je thuis alleen maar een beetje Netflix zit te doen, dan gaat het ook redelijk. Maar voor zakelijk gebruik is touch niet echt zinvol.
Nee, die ervaring heb ik niet hoor.
Ja, jij vindt het wel zinvol?
Nou, ik vind het persoonlijk niet zinvol. Maar ik zie om me heen een hoop mensen die hun computer zakelijk gebruiken. Die het wel, die er wel heel erg blij mee zijn.
Nou, waar praat je over Android tablets of
Apple? Nee, daar praat ik over laptops. Mm-hmm. Met een touchscreen.
Je ziet ze gewoon tikken en dan even naar dat...
En vegen, ja. Absoluut. Omdat, laten we wel wezen, een touchscreen is eigenlijk niet meer dan een hele groot touchpad.
Mm-hmm. Nou goed, wij kunnen concluderen dat touchpads aangeslagen zijn.
Veegt waar je het nodig hebt en niet op een dingetje op je toetsenbord wat niks heeft te maken met wat je op het scherm ziet.
Nee, dus, maar je ziet tegenwoordig natuurlijk toetsenborden, dan heb je dus van die apparaten met 2 schermen eigenlijk. En is de onderste kan je gebruiken als toetsenbord, maar ook als touchscherm of ja, daar kun je allerlei dingen mee doen. Maar
nee, ik zie hier ik doe veel dingen hier bij de lokale gemeente. En dan hebben ze allemaal van die kleine laptops met een touchscreen.
Mm-hmm.
En in plaats dat ze als ze iets op het scherm moeten aanwijzen, gaan ze niet naar hun muis toe, maar ze gaan naar hun scherm toe.
Ja, ja.
Dus en klikken daar dan waar ze eventueel aanwijzen om iets in te tikken. Ja. En natuurlijk voor presentaties is het handig om lekker te swipen.
Mm-hmm. Ja, ik zie hem hier niet, maar dat is wel misschien bij jouw gemeente instantie of in Finland is dat meer gangbaar. We praten over wat voor apparaten, Windows machines met Windows 8.1 en touch.
Ja.
Ja, maar dan praat je dus over eigenlijk over surface dingetjes.
Nee, het zijn Acer laptops met een scherm die je kunt draaien, zodat je zeg maar niet de achterkant naar voren hebt, maar je het scherm naar voren hebt. Dus je kunt hem als een soort tablet gebruiken, maar je kunt hem ook als laptop gebruiken.
Mm-hmm. Ja, oké, twee ineens.
Twee ineens, ja.
Ja, oké. Okay. Maar goed, ik hoor mensen die zo'n nieuwe Surface 3 hebben. En die zeggen, we zijn er heel tevreden mee. Daar kun je dan een toetsenbordje bij doen. Voor mij is de vraag, is Windows met die splitsing in eigenlijk in de productieve markt en de recreatieve computergebruikmarkt, de thuismarkt en de zakelijke markt, die ze zo nodig bij elkaar moeten brengen, ook qua apparaatjes van klein naar groot, is dat wel de juiste weg? Zijn we weer niet een wanproduct aan het maken? En gaat op een gegeven moment gaat de gebruiker zeggen, ja, wat op, ik hoef die dingen niet. Doe mij maar gewoon een laptop. En die kan ook alles. Mm-hmm. Wat ik wil.
Ja, hè, want mensen die heel veel moeten boekhouden en typen en communiceren, die zie ik toch ook wel heel graag een laptop gebruiken. Maar ja, anderen zijn natuurlijk op hun iPad gewoon mega snel met al hun acties. Dus ik weet niet wat. Dat zal altijd van de applicaties afhangen, denk ik. Ik denk wel dat touch.
Je moet natuurlijk ook naar anderen kijken, maar ik moet zelf toegeven. Ik heb nou twee laptops en die heb ik er allebei aanstaan ook. En daar doe ik allerlei dingen mee. En dan kan ik ondertussen even daar. Ik heb mijn desktopmachine waar nog alleen mijn boekhouding op staat. Ja, dat ga ik de BTW doen en dat soort dingen. En mijn betalingen, omdat ik dat ding eigenlijk altijd uitgeschakeld heb en niet op het net heb zitten. Dat gebruik ik nog maar voor een heel beperkt aantal taken. En alle vragen die ik vroeger had over muisarmen en dat het ergonomisch zou een scheve rug krijgen. En kan allemaal niet. Hè? Nou ja, dat zal dan wel. Maar ik gebruik inderdaad altijd die laptops. Mm-hmm. En die sleep ik mee en daar doe ik van alles mee. En daar doe ik ook het werk wat ik vroeger op twee schermmachines deed. Dat is eigenlijk wel opvallend. Vroeger deed ik veel met video en zo, dan had ik twee schermen. En ik heb dat niet meer en dat mis ik eigenlijk niet. Is dat, merken jullie dat ook?
Nou, ik heb nooit in de multimonitor omgeving gewerkt. Dus.
Nou, het wisselt. Ik heb hele bedrijven waar er alleen maar dubbele schermen staan.
Mijn zoons hebben zo'n game ontwikkelingsbedrijf. Ze hebben allemaal twee schermen staan. Mm-hmm. Ook de Lella ook nog. Maar goed, die kijken naar het spelletje op de ene en werken eraan op de andere. En dus je ziet die code links voorbij komen. Dus verandert het gebruik van de computer op termijn nog?
Oh, dat denk ik zeker.
Oh, absoluut, ja.
Ja, maar jongens, ik kom nog uit de tijd van Lernout in Housepie, weet jullie nog wel, dat is nu ondertussen 15 jaar geleden, dat we dachten dat we allemaal tegen de computer gingen praten. Ja? Praten jullie al tegen je computer?
Nee, dat is nog niet echt, maar dat verwacht ook niet heel snel dat nou de beste interface is voor, want het gaat er natuurlijk om dat we straks nog een beetje, als we het over zakelijk hebben, moet er natuurlijk enigszins iets productiefs gedaan worden. En of dat nou dan via spraak gaat, ik weet het niet.
Nee, nou ja, goed, we gaan dat zien. In ieder geval, okay. Dit was het voor, ik hoop volgende week iets meer over de Hannover Messe. Ja, ik ga toch maar weer proberen daar naartoe te gaan. Waarom? Omdat het groot is, omdat het in Duitsland is en omdat ontwikkelingen zoals smart cities, maar eigenlijk ook Internet of Things, waar iedereen over praat en dat zou het helemaal gaan worden. Maar gaat het er komen? Ik ben ook benieuwd of de Duitse mensen die eigenlijk heel met hun zakelijke software vrij conservatief zijn en ook heel zuinig zou ik haar zeggen over hun privacy en dat soort dingen. Of die groots op de cloud gaan inspringen. En daar is wordt de vraag of de firma SAP, die een R3, dat is een zeg maar een huidige technologie, al sinds, nou ook al 15 jaar, nee wat zeg ik, 18 jaar heb ik draaien, wel van 92 af of zo. Echt heel lang. Mm-hmm. Ja, die komen met R4 en die moeten dat in de markt gaan zetten. dat is in Duitsland een belangrijke ontwikkeling, omdat SAP natuurlijk een Duits bedrijf is, maar ook omdat daar veel productiebedrijven zijn. Ik vind het altijd interessant om daar te gaan kijken en te zien hoe dat gevoel daar is. Wat voor soort mensen lopen er rond op zo'n SAP-stand. Tot nu toe zag je daar voornamelijk toch oudere kopers, hè? De 50-jarige of ouder Duitse inkoper van software. En het is wel, voor mij zijn dat de dingen waar ik naar kijk. Wat voor mensen lopen daar rond? Zie je 30-jarigen op de SAP-stand? Is daar een belangstelling voor?
Ik heb zelf niet de speerpunten van dat nieuwe SAP-platform. In basis is het natuurlijk gewoon een relationele database. Maar je ziet aan de andere kant zie ik dus bij Ryanair of zo. Die hebben die runnen hun hele vliegtuigmaatschappij zonder de hele relationele database. Die werken dus gewoon met document-based NoSQL databases. En ik zie dat vaker. Dus ik denk als je nu een SAP 3 of wat jij zegt, zo'n versie 3 systeem of hoe het dan ook mag heten, draait en je bent nu en je kijkt om je heen, zal je dan niet per ongeluk een andere techniek gaan kiezen als je toch moet schakelen? Ja. Dus daar is een risico voor SAP, neem ik aan.
Ja, het is niet een brief. Ik bedoel, ik heb zoveel, je hoort het iedere keer weer dat mensen met SAP enorme problemen hebben en toch zie je de overheid daar erg goed in stappen. Voor mij is SAP een beetje, ja, laat ik het niet corrupt noemen, maar een bedrijf waarvan ik weet dat ze destijds op Curaçao toch ook onder de tafel heel duidelijk bezig waren om IBM, dat is die 2 en zo, onderuit te halen. Ik vond het een erg integer bedrijf. Er zijn mensen van SAP die zijn directeur geworden. Wat was het niet? Apple een tijdje of zo? Oracle. Mm-hmm. Goed, ik vind SAP een interessant bedrijf om naar te kijken, omdat het een toplaag van de ICT is. Hele grote projecten die vaak ook heel erg misgaan. Bij Defensie hebben we nog zo'n foutje van de miljard liggen. Maar goed, we gaan het zien. En volgende week gaan we misschien stemmen. Dan gaan we zien wat dat weer uitkomt. Ja. En wat effect dat heeft op onze handel. Ja?
Oké. Okay.
En dat was het. Tot volgende week.
Tot volgende week. Nog één dingetje.
Ja.
Jouw geliefde Docker.
Mm-hmm. Waar de Mac?
Versie 1.5 is uit.
Oh.
En Synology heeft ondersteuning ingebakken voor Docker applications, mm-hmm. Docker containers.
Okay.
In de nieuwe versie, waarvan gisteren de beta is uitgekomen, versie 5.2.
Dat is stoer. Dus dan kan ik op mijn eigen NAS kan ik Docker dingen gaan draaien.
Ja en nee. Want dat werkt alleen als je een echte NAS hebt. Mm-hmm. Niet zo'n huistuin- en keukendingetje voor de consumenten. Je moet er wel een flinke NAS voor hebben met een flink wat schijven en een goede processor erin. Maar het gaat wel komen. Het is een interessante ontwikkeling.
Ja, vind ik ook. Want dat betekent dat ik dus niet meer na ga denken. Ik koop gewoon zo'n ding in mijn datacentrum van Synology en ik doe wat Docker dingetjes erin en ik ben klaar.
Absoluut, ja. En ik denk dat dit alleen maar het begin is. Ik denk dat anderen snel zullen volgen. En ik denk ook dat er wel een lichtere versie zal gaan komen. Die ook op de consumenten NAS'en zal draaien. Of wat ik al zeg, deze Docker functionaliteit draait alleen op de wat stevige NAS'en.
Ja, we moeten toch juist al onze Docker dingen gewoon in een willekeurige cloud hangen. Toch niet in onze eigen NAS.
Ja, maar ja, dan ben je weer afhankelijk van een verbinding die het in Duitsland voornamelijk niet zo heel erg goed doet.
Mm-hmm.
Hoop ik net van Luc.
Ja, dus om die reden zet ik hem toch
dus, in een trust. Dus het thuis een doosje is ook niet verkeerd, denk ik. Om een NAS te hebben.
Maar helpt dit het halve cloud-based denken om zeep?
Nee, dat denk ik niet.
Dus dit gaat parallel naast elkaar en ik heb mijn dockers online en ik heb mijn dockers zelf. En ik heb misschien zelfs kopieën van dockers of zo. En ik,
ja, zolang je ze niet op Google Code hebt staan.
Ja. Dat bedoel ik nou. Gooi het niet down. Maar goed. Laten we daar niet meer verder overheen gaan.
Goed. Volgens mij is het cirkeltje rond.
Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
Oké, doei.
Doei.